laten voorschrijven kan iets doen, de patiënt zelf kan wat doen, de apotheker, maar ook de zorgverzekeraar, de overheid, het farmaceutisch bedrijf, de fabrikant. Want overal zit ook verspilling in de keten.
Dit is de Klimaatdokter podcast. De podcast voor de klimaatbewuste arts. Tips, achtergronden en interviews met inspirerende collega's. Ik ben Klimaatdokter Anne. Of je nu al in actie komt of nog zoekende bent, fijn dat je luistert. Over welk product je het ook hebt, verspilling tegengaan is altijd een goed duurzaam idee. Medicatie is daarnaast verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de CO2-uitstoot van de zorg. En medicijnresten brengen schade toe aan de flora en fauna in ons oppervlaktewater. Al een tijdje geleden sprak ik Jessie Nefke, huisarts in Utrecht, en Brigitte van Soest. Inmiddels directeur bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers. Samen hebben zij meegewerkt aan de inspiratiegids Verspil geen pil, om alle ketenpartners op weg te helpen hoe zij kunnen bijdragen aan het tegengaan van medicatieverspilling.
Welkom Jessie en Brigitte, leuk dat jullie wilden aansluiten over het onderwerp medicijnverspilling. Daar vond ik jullie bij uitstek de goede gasten voor. Te beginnen wil ik jullie vragen, wie ben je en waar komt je groene hart vandaan? Brigitte, wil jij misschien van wal steken?
Ja, dag Anne. Heel leuk dat ik ben uitgenodigd voor deze podcast. Ik ben Brigitte van Soest, van origine apotheker. En ik heb op verschillende plekken in de farmacieketen altijd gewerkt. Ik zat ooit te twijfelen tussen farmacie en milieukunde. Dus dat past dan ook mooi.
Nu kunnen combineren.
Ja, precies. En 3,5 jaar geleden ben ik begonnen als programmamanager van de coalitie Duurzame Farmacie. En dat is een coalitie van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, waar de innovatieve bedrijven lid van zijn. De BOGIN, dat is van de generieke geneesmiddelbedrijven. De Neprofarm is van zelfzorgmiddelen. En KNAP, de beroepsvereniging van apothekers. En we zijn gezamenlijk gestart omdat het ook echt samenwerking vergt. Om samen de medicatieketen te verduurzamen. En ja, waar komt mijn groene hart vandaan? Ik houd heel erg van de natuur en van dieren. Ja, en het gaat me echt aan het hart als we hier niet zuinig mee omspringen.
Ja, en was dat 3,5 jaar geleden een kans waarvan je dacht, oh, die moet ik grijpen? Of was er toen voor jou ook een soort van moment? Oh ja, shit, nu moeten we echt ermee aan de slag.
Ja, nou ja, ik zag de functie en ik heb altijd dat ik gewoon maatschappelijke onderwerpen spreek me altijd heel erg aan. Dus ik wil altijd in mijn werk ook heel maatschappelijk bezig zijn. En de onderwerpen die speelden, was medicijnresten uit water, brancheplan duurzaam verpakken, verduurzaming van de internationale productieketen. En ik las de vacature en ik dacht, die functie moet ik hebben.
Die was je op het lijf geschreven.
En dan had ik ook nog dat mijn vader altijd watergraaf was. Dus dat vond ik natuurlijk helemaal mooi. Dat ik ook in deze functie gelijk ook met waterschappen aan tafel zat. Ook met het oude waterschap van mijn vader. Dus dat was ook mooi.
Mooi, leuk. Dankjewel. Jessie.
Ja, nou dankjewel voor de uitnodiging Anne. Ik ben Jessie Nefke. Ik ben huisarts in Utrecht. Van oorsprong ook tropenarts. En de vraag waar komt mijn groene hart vandaan? Ik denk dat het er altijd al geweest is. Ik herinner me nog als kind dat ik dacht, waar doet iedereen zo moeilijk over? We moeten toch gewoon weer gaan leven zoals in de oertijd. Een hele simpele gedachte. Maar ja, ik moet zeggen, op zich was die gedachte nog helemaal niet zo slecht. Want nu, hoe meer ik ermee bezig ben, ons grote probleem is natuurlijk onze grote consumptiedrang. En zo'n simpele gedachte als kind. Ja, is eigenlijk ook wel een slimme gedachte. Maar en die groene gedachten zijn eigenlijk altijd op en neer bij mij aanwezig geweest. En ik heb dan zo'n flarden van herinneringen dat ik op de middelbare school me helemaal ergerde aan de plastic bekertjes die in de pauze werden uitgedeeld. Dan kreeg iedereen zijn thee of zijn sinaasappelsap. En dat waren allemaal plastic bekertjes. En toen ben ik een actie gestart dat je je eigen beker mocht meenemen. En het ging een hele run op wie de grootste beker had. Dus het werd ook nog heel voordelig. Ja. En ik weet ook nog wel heel goed dat ik dacht van, dat ik ergens had gelezen of had gehoord dat je maar 1 keer in de 7 jaar mocht vliegen. Dat ik dan met je footprint wel oké zat, maar dat je niet meer moest doen. als ik daaraan terugdenk, denk ik, nou, we wisten het allemaal best al in de jaren 90. Maar ergens is er iets gebeurd. Ook met mij, want ik had het reizen ontdekt. Dus ik ben gaan vliegen, ben als stroopwarts natuurlijk ook veel weggegaan. En dan ben je van de ene kant wel mee bezig. In mijn studententijd ben ik ook vegetariër geweest. Ook wel vanwege duurzaamheid, ook wel dierenleed. Ondertussen is dat wel, nu ondertussen al ben ik helemaal plantaardig gaan leven. En een paar jaar geleden, toen had ik met mijn man een huis gekocht dat we wilden gaan verbouwen. En toen dachten we, nou, dat willen we wel zo duurzaam mogelijk gaan doen. En toen ben ik me erin gaan verdiepen. En vanaf toen ben ik eigenlijk helemaal losgegaan. Want hoe meer je leest, hoe meer kennis en hoe ingewikkelder het wordt. Ik lag er wakker van en steeds meer dingen dat ik dacht van, dit moet anders. En dat we dan ook deden. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik kan maar mijn eigen microklimaat helemaal optimaal maken. Maar ik kan veel meer impact hebben met mijn beroep. Maar met de zorg, daar is veel meer. Daar heb je een veel grotere impact. Je kunt ook veel meer mensen bereiken. En daar zijn hele grote slagen te slaan. En toen ben ik gaan zoeken van wat is er al. En een paar jaar geleden was er eigenlijk zo goed als niks. Er was nog helemaal niks van de grond en duurzame zorg. En toen ben ik op zoek gegaan naar medestanders. Toen vond ik jou ook al redelijk snel, Anne.
Ja, klopt.
Dus jij was toen ook, denk ik, net begonnen. Ja. En dat motiveert. Dan kom je meer mensen tegen, meer ideeën. En zo is toen de werkgroep Duurzame Huisarts ontstaan. Nu ben ik ook in contact gekomen met Brigit. En steeds meer initiatieven kwamen toen los. Ja, dat maakt mijn hart alleen maar groener. En ook wel enthousiaster. En het is ook steeds leuker als je ziet dat er dingen kunnen. En ziet wat er voor veld voor je open ligt. En dat er meer mensen zijn die dat ook zo zien. En die ermee aan de slag willen.
Ja.
Het vergt echt een andere manier van kijken.
Ja.
En als je er wat langer mee bezig bent, dan zit je automatisch in die vibe, zeg maar. Maar dan merk je dat je heel veel mensen nog om je heen hebt die dat niet hebben.
Ja.
Het wordt steeds makkelijker om door die bril te kijken, inderdaad. Dat herken ik wel.
Ja. Ja. En wat ik ook wel grappig vind, is dat toen in 1991, toen ik ging studeren, toen twijfelde ik inderdaad tussen farmacie en milieukunde. Maar toen weet ik nog dat ik dacht van, ja, wat kan je nou met milieukunde straks doen? Echt, dat was toen.
Een soort van, wat kan ik later met computers?
Ja, voor mij was het toen nog niet zichtbaar dat een enorm onderwerp zou worden.
Ja.
Op dat moment. Dus ook om die reden ben ik farmacie gaan doen.
Ja, nu kan je mooi vanuit de farmacie impact maken. Dus dat is wel, wel mooi. Want dan komen we ook op de volgende vraag. Hoe zijn jullie op het onderwerp verspilling gekomen? Wanneer kwam dat op je pad en dacht je van, hé, daar moeten we iets mee?
Nou, voor mij, toen ik me dus ging verdiepen in duurzaamheid en zorg, dan kom ik al heel gauw op een artikel uit van Gupta. En dat gaat over de CO2-afdruk van de zorg. En die splitst het ook op welke onderdelen nou de meeste invloed hebben of de meeste impact hebben. En daar bleek farmacie eigenlijk een heel groot percentage te hebben. Dus dat was voor mij alvast een eye-opener. Want toch denk je daar in eerste instantie niet zo aan. Toen heb ik later voor mijn praktijk ook een FTO geregeld. Medicijnrest in oppervlaktewater. En dan kom je ook veel meer te weten over dat het niet alleen CO2 is. Wat een probleem is van medicijnen. Maar ook wat het doet op biodiversiteit. Wat het doet met vissen. En hoeveel medicijnresten er eigenlijk in het oppervlaktewater komen. En niet goed gefilterd kunnen worden. Dus daar kwam mijn interesse. Ik denk dat is wel echt iets voor dokters. En hier kunnen we echt wel impact hebben. En daar moet ook heel veel, er moet een grote slag geslagen worden, die ook best wel een uitdaging is. En we weten er zo weinig vanaf en wij kunnen zoveel verschil maken door er wel bewust mee om te gaan, dat ik vond dat ik daar meer aandacht aan moest besteden.
En Brigitte, hoe ben jij op het onderwerp verspilling gekomen?
Omdat ik ook wel zag, zeg maar, dat binnen in de apotheek, dan wordt natuurlijk de overgebleven medicatie wordt daar ingezameld. En toen zag ik ook de tonnen, kilo's die werden ingezameld van overgebleven medicijnen. We hadden namelijk in het kader ook van de ketenaanpak medicijnresten uit water, dan gingen we een onderzoek doen met alle Zoetermeerse apotheken. Mm-hmm. En kijken wat daar terugkwam. En gemiddeld was dat iets van 50 kilo per maand per apotheek. En dat is dan ook, zeg maar, natuurlijk ook met verpakkingen en zo. Maar je ziet dan wel, zeg maar, ja, volle tonnen die terugkomen. En dat je dan denkt van ja, dat kan ook anders. En ook van überhaupt als je vrienden spreekt, hè, van iedereen hoor je wel verhalen van mensen in de laatste levensfase, dat er dan nog kastjes vol liggen met medicijnen. En het gaat natuurlijk ook heel vaak heel goed, hè, want uiteindelijk is het zo dat in Nederland worden er 420 miljoen doosjes per jaar verstrekt van medicijnen. Mm-hmm. Dus dat is ook een enorme hoeveelheid. Dus dan is het ook niet zo gek dat er medicijnen terugkomen. Maar ja, uiteindelijk, het zijn waardevolle producten. Hè, waar mensen ook niet zorgen dat mensen niet doodgaan, niet ziek worden, beter worden, geen pijn hebben. Laten we daar dan ook heel zuinig mee omgaan. Dus vanuit die gedachte.
Ja, en je vertelt nou, ongeveer 50 kilo per maand per apotheek. Hebben we een idee om welke medicijnen dat dan gaat? Wat zit er in die tonnen?
Ja, dat hebben we ook in dat onderzoek gekeken met studenten. Die hebben uitgezocht wat er dan terugkomt. En in dit pilotonderzoek was het eigenlijk een afspiegeling van hetgeen ook wordt uitgegeven in de apotheek.
Ja.
En het zit dan toch vaak in, ja, voor te lange periodes meegegeven. Hè, en dan is de kans dat iemand moet overstappen op een ander middel, omdat hij een bijwerking heeft, of op een andere sterkte, of opeens beter is, of opgenomen wordt in het ziekenhuis. Dus dat zijn redenen waarom uiteindelijk dan de medicatie niet wordt opgebruikt die is meegegeven.
Ja, dus dat is al de eerste tip. Gepast voorschrijven, niet te veel in één keer.
Ja. En gepast ter hand stellen. Dus die samenwerking tussen artsen en apotheker is daarin belangrijk. En door het gesprek te hebben met de patiënt, dan kan je natuurlijk inschatten wat bij die patiënt past. Hè? Wat verantwoord is. Want sommige patiënten die willen natuurlijk ook graag voor lange periodes meekrijgen. Want dat is natuurlijk ook makkelijk.
Ja.
En misschien kan dat ook in sommige gevallen. Maar ik denk dat je als arts en als apotheker dat het beste kan inschatten.
Nou ja, jij als apotheker zat dichter op die tonnen al langer. Yes. Had jij zelf ook zicht op hoeveel medicijnen er terugkwamen als huisarts?
Nee, als huisarts hebben we daar helemaal niet zoveel zicht in. We weten niet hoeveel mensen terugbrengen. Maar wat je als huisarts wel kunt zien, is als je bij mensen thuiskomt. En dan zie je soms hele kasten vol met medicijnen. Er staat vaak bij mensen een mandje met allerlei doosjes, waarvan mensen soms zelf niet eens weten wat het is. En soms zelfs hele plastic zakken. En zeker bij ouderen, bij mensen in de laatste fase van hun leven, zie je eigenlijk de voorraden binnenstromen en ook overblijven. En dat is wel iets wat, als je als dokter, het doet je gewoon pijn. Als je ziet dat de hele doosjes daar staan en die gewoon niet meer teruggenomen kunnen worden en die dus overblijven. Maar je ziet ook wat het met patiënten doet. Die vinden dat ook zonde. Want stel iemand is overleden en de familie blijft achter met nog een hele zak met medicijnen, wat voor die patiënt destijds heel belangrijk was. En nu kan er niks anders mee dan de verbrandingsoven in. Ja, dat vindt niemand fijn om te zien. De eerste gedachte is dat altijd, dat moet toch anders kunnen?
Ja, nee, klopt. Wel grappig dat je het zegt. Ik merkte zelf ook, voordat ik met duurzaamheid bezig was, dan lette ik niet zo op verspilling en dacht ik meer aan het gemak. Maar dan zeiden mijn patiënten al wel, ja, maar dokter, dat is toch zo'n zonde?
Ja.
En dan was ik hun aan het sussen. En nu probeer ik ze juist de andere kant op mee te krijgen.
Ja. Jessica, was jij ook bij. Toen hadden we zo'n sessie georganiseerd, ook een webinar. En toen hadden we ook Anne Leenertsen gevraagd als patiënt, zeg maar, om te vertellen. En toen vertelde zij ook van ja, weet je, die middelen zijn voor mij levensreddend. Medicatie.
Ja.
En ze zei van ja, dat doet me zo pijn om te zien als dat dan overblijft en dat het dan vernietigd wordt.
Ja. Ja, ik krijg heel vaak de vraag van dokter, neem het mee, want dan kun je het nog gebruiken. Ja, ik kan vaak ook dan geen nee zeggen, dus ik neem het mee. En dan zit ik op mijn praktijk met die doosjes en dan denk ik, en wat nu?
Ja. Ik moet bekennen dat ik wel via mijn man inderdaad een potje met omeprazol hier heb staan. Om afgekapt te gebruiken.
Maar uiteindelijk, hè, want ik verbaas me ook altijd over nog hoeveel mensen niet therapietrouw zijn. Ja, ik vind het een beetje een rot woord, therapietrouw. Maar en wat je ziet is dat er nog steeds heel veel mensen zijn die dan elke keer per 3 maanden hè, de medicijnen thuis bezorgd laten krijgen.
Ja.
Of ophalen. Maar die ondertussen dan toch niet therapietrouw zijn. En dat misschien ook niet goed durven te zeggen hè, aan de arts of apotheker.
Ja.
En dat dan ook zeg maar de medicijnen ophopen thuis. Zonder dat je dat dan weet. En dat nog best wel veel gebeurt. Hè, want uit onderzoek blijkt dat toch nog, ja, iets, het hangt een beetje af van de indicatie, maar dat iets van 40% van de mensen zijn geneesmiddelen niet gebruikt zoals voorgeschreven.
Ik denk dat wij dat als voorschrijvers enorm onderschatten. Dat we dat we helemaal niet goed in beeld hebben. En ook onderschatten dat patiënten het inderdaad soms niet durven te vertellen. Dat ze het niet gebruikt hebben. En zo, heel vaak hebben ze een hele goede reden voor. Bijvoorbeeld omdat de klacht over is. Of omdat ze er vervelende bijwerking van hebben. Of helemaal niet begrepen hebben wat de goede manier van innemen is.
Ze moeten dat gesprek ook openbreken. En stimuleren dat mensen daarover durven praten.
Ja, zeker. En ook goed monitoren. En dus goede afspraken maken of in het gesprek goed bespreken. Hè, van geef het door als je bijwerkingen hebt of als je vragen hebt. Of kom terug en vertel hoe het voor je hoe het bevallen is of niet.
Yeah.
Ja, want vaak zit het ook aan het begin van de behandeling. Hè? Dat schijnt de grootste, als je dan zeg maar goed monitort aan het begin. Dus tussen de eerste en tweede uitgifte. Want het schijnt zo te zijn dat mensen dan vaak ook bepalen voor zichzelf, ga ik hiermee verder of niet? En als je dan interveneert, dat schijnt wel veel effect te hebben.
Ja, dat is de video of opportunity.
Ook in het kader van duurzaamheid, los van zeg maar dat dit heel belangrijk is voor de patiënt zelf, is het in het kader van duurzaamheid natuurlijk ook heel belangrijk. En zit hier vooral ook heel veel winst. Want ja, anders dan als de klachten verergeren daardoor, ja, dan ben je nog verder van huis, hè? Qua zorg die de patiënt nodig heeft. Maar ja, ook qua verdere behandeling en medicatie die je nodig hebt.
Ja, zo'n mooi voorbeeld van hoe duurzame zorg eigenlijk gewoon goede zorg is.
Ja,
heel erg. Ja,
ik denk dat dat ook wel de rol van de voorschrijver is om heel goed stil te staan bij die eerste pil. Om echt te denken van, is dit wat mijn patiënt gaat helpen? En is dit waar die beter van gaat worden? En wij zijn daar in Nederland al heel erg goed in. Hè? In andere landen krijg je bij kwaaltje meteen 3 middelen. Terwijl wij daar heel erg terughoudend in zijn. En ook zien de kracht van het afwachten. En van de kracht van je eigen lichaam. Maar dat kan ook altijd nog beter. En dan wat ik zie als voorschrijvers altijd. Het grote probleem met mensen die veel chronische klachten hebben, bijvoorbeeld chronische pijn, soms met een verklaring en soms zonder dat we daar een verklaring voor hebben, waarbij je een hele grote vraag hebt voor een behandeling. En als arts wil je niks liever dan een patiënt helpen. Dus je gaat dan toch maar beginnen met pijnstillers geven. En daarmee start vaak ook een keten van steeds meer geven, omdat het niet helpt. En hoge doseren, het helpt niet. En uiteindelijk zitten patiënten aan hele hoge doseringen pijnstillers, terwijl ze er niet beter van worden, maar er ook niet meer zonder kunnen. En dat is iets heel moeilijks voor de patiënt, maar ook voor de arts, om dat op een andere manier te doen. Maar wel, een hele grote stap in medicijnverspilling tegengaan, maar ook betere zorg voor je patiënt.
Ja, ik zou echt dromen over een pijnpoli die gewoon direct een tweesporenbeleid heeft en ook direct de niet-medicamenteuze maatregelen daarbij inzet. In plaats van dat pas aan het eind van de rit, die hele hoge dosis medicatie werkt niet, we gaan naar alternatieven kijken. Dat zou mij echt super mooi lijken.
Ja, zeker.
Ja, ik denk dat voor mensen die echt pijn hebben, daar zou je niet aan moeten denken dat je geen pijnmedicatie hebt, hè?
Dus,
dan denk je van weet je wel, hoe belangrijk is dat? Hè? Ook mensen natuurlijk in de laatste levensfase, dat je nog die pijn kan verzachten, die palliatieve zorg, ja, hoe belangrijk is dat? Maar aan de andere kant, zeg maar, als je een beetje pijn hebt, kijk, ik merk het ook aan mijn kinderen, die grijpen ook al snel naar een paracetamolletje. Maar dan denk ik ook van, ja, het is ook een beetje de cultuur. Dan denk ik van, een beetje pijn, dat moet je ook kunnen dragen, zeg ik dan ook vaak. Ja. Want je hoeft niet voor alle pijntjes gelijk
En het is misschien ook de realisatie of de gedachte van baat het niet, dan schaadt het niet. Terwijl ik sprak ook iemand die had artrose aan haar handen. En die gebruikte daarvoor Voltaren gel. En op het moment dat zij zich realiseerde dat dat gewoon in de douche eraf spoelt of onder de kraan eraf spoelt en in het oppervlaktewater terechtkomt en daar schade toebrengt, dat zij zoiets, ja, maar dan kan ik die pijn wel dragen. He, dan ga ik wel op zoek naar alternatieven. En zo op alternatieven is gekomen en handfysiotherapie en dat het daarmee prima is. Maar daarvoor was wel die stap nodig om zich te realiseren. Maar hey, het is niet, baat het niet, dan schaadt het niet.
Ja, en informeren. Ook de patiënt moet weten wat de invloed is van de medicijnen die ze slikken. Wat de impact daarvan is. En dat vergeten we ook heel vaak. Of het is ook een heel spannend onderwerp om dat ook in je plannen mee te nemen bij de patiënten. Om te bespreken wat de milieu-impact is van de medicijnen waar zij om vragen of die zij nodig hebben. Maar dat is wel belangrijk om een patiënt gewoon zijn eigen afgewogen keuze te laten maken.
Ja, maar het heeft ook wel weer twee kanten. Want hoe belangrijk is het dat patiënten ook vertrouwen blijven hebben in geneesmiddelen? Want als je zeg maar dat in je spreekkamer gaat bespreken met patiënt, dan kan het ook zijn dat mensen denken van, oh, wacht even, die pillen die zijn schadelijk voor de natuur, of die kunnen schadelijk zijn voor de natuur, dus die zijn ook schadelijk voor mij. Kunnen ze dan ook denken, waardoor ze denken van, ik hoef die pillen niet. En dan kom je weer op het terrein van therapieontrouw en wat dat ook weer doet. Dus ik denk ook, kijk, we moeten ons ook realiseren dat iets van meer dan 90% van de medicijnen hebben geen schadelijke effecten op het milieu. En natuurlijk, ze horen daar gewoon niet in thuis. Hè? Dus iets van 90% tot 95% van de medicijnresten die te vinden zijn in het oppervlaktewater, komt door gebruik van medicijnen. Hè? Dus via de urine en ontlasting komt het in het riool terecht. En dan wordt iets van 60% gemiddeld eruit gezuiverd. Maar een groot deel ook nog niet. En dan komt het inderdaad in het oppervlaktewater terecht. En bijvoorbeeld de hormonen, hè, die kunnen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen. Yeah. En je hebt inderdaad bepaalde pijnstillers, die ook voor weefselschade kunnen leiden bij vissen. Antidepressiva, antipsychotica, zeg maar, die kunnen ook voor een soort van gedragsverandering zorgen voor in het waterleven. Dus dat is wel goed om te beseffen. Maar het is inderdaad wel de vraag van hoe zorg je dat je de patiënt meekrijgt. Want je wil vooral dat zij niet verkeerd weggooien. Hè? Dus dat ze niet door de goot zijn of toilet spoelen wat er over is. En daarom is het dat ze niet veel overhouden, want dan bestaat de kans dat mensen het verkeerd weggooien.
Want komt het dan in hogere concentraties in het oppervlaktewater of in de riolering als je het als pil direct doorspoelt? Of zit daar geen verschil in of je het direct doorspoelt of na gebruik uitplast?
Ja, kijk, uiteindelijk, dat hebben we toen ook gekeken in dat onderzoek. We schatten in dat er iets van 5% of zo in het water komt door verkeerd weggooien. Ja. Dus het merendeel is echt via gebruik van medicijnen. En als je per eenheid gaat kijken, dan is het wellicht wat sterker als je natuurlijk direct in het water gooit. Dus het is wel inderdaad best. Het belangrijkste is ook genuanceerdheid op dit gebied.
Ja, en bewustzijn van de valkuilen.
Ja, het ingewikkelde is ook dat je bij de meeste medicijnen niet de milieuvriendelijke variant hebt. He, dus er zijn misschien twee dingen die wel goede varianten hebben die ik zo nu kan bedenken. En één is de inhalatoren, dus de puffers voor mensen met astma en COPD. Er zit een enorm minder milieubelasting als je een poederinhalator in plaats van een dosis aerosol gebruikt. En er is de grootste groep, die is het gewoon helemaal veilig om een poederinhalator te gebruiken. En dat is dus een mooi alternatief. Als jij een dosis aerosol hebt, om dan over te stappen naar poederinhalator. Dat heeft een enorme impact. En ook met anticonceptie. Er zijn ook goede anticonceptiemogelijkheden die niet zo'n grote uitstoot in het water hebben als de pil. Dus daar kun je nog alternatieven voor bedenken. Maar is ook niet altijd passend voor elke patiënt. Maar van andere middelen weten we niet wat de meest milieuvriendelijke optie is. Of is er geen vriendelijkere optie? En er is nog heel veel niet bekend. Hè? Van sommige middelen weten we heel goed wat hun impact is en wat ze doen. En van anderen weten we dat nog niet. Dus het is nog een heel ingewikkeld onderwerp.
Ja, want ook voor dosis aerosolen en inhalatiepoeders. Dat klopt wat je zegt, Jessie. En alleen met switchen moet je dan ook wel weer oppassen. Want het belangrijkste is dat iemand geen exacerbaties krijgt. Hè?
Er gaat heel veel goede communicatie bij. Hè? Dus heel goede uitleg. Inderdaad. Ja. Maar als je dat goed uitlegt, dan heeft een switch hoeft dat geen exacerbaties toe te leiden. Je moet goed kiezen welke patiënten je die switch geeft. Maar bij een heel groot deel kan dat gewoon heel veilig.
Ja. Dus als op het moment dat een patiënt, die moet belangrijk zijn dat hij voldoende longcapaciteit heeft om goed te inhaleren, zeg maar, bij goede
informatie. Ja.
En verder is het inderdaad ook gewoon heel moeilijk, want ja, waar kijk je naar, weet je wel? Je hebt voor een aantal indicaties natuurlijk de biologicals bijvoorbeeld. Dat is, ja, die hebben geen effecten op het waterleven, maar dat zijn ook weer koelkastproducten, ik zeg maar even wat. En die zijn natuurlijk ook maar... En ook als je zeg maar de bestaande geneesmiddelen die op de markt zijn, daar kan je ook niet zomaar iets in wijzigen, want dat vergt ook weer een hele nieuwe registratie.
Ja.
Dus dat maakt het ook ingewikkeld.
Dus het is een best complex probleem met veel factoren die meewegen, waarvan een deel van die factoren nog niet eens bekend is.
Ja, precies. En dan was het toen op een gegeven moment ook in Meppel, toen hebben ze ook de patiënten omgezet van diclofenac naar naproxen. Want ze dachten van, oh, dat is duurzamer. Maar ja, naproxen wordt ook weer veel hoger gedoseerd. Ja, en toen kwam er weer veel naproxen in het water. En dan weet je ook niet wat dat doet. En bovendien hangt het ook af van je waterzuivering. Welk percentage gezuiverd wordt. Dus voor sommige waterzuiveringen kan ook diclofenac weer beter gezuiverd worden dan bijvoorbeeld naproxen. Dus het is van zoveel verschillende factoren afhankelijk. Ja. En dat ik denk, en dat is ook een reden om te beginnen met verspil geen pil. Want dan denk je van, ja, daar zit in ieder geval winst.
Ja, en daar heb je geen onverwachte bijwerkingen, om maar zo te zeggen, als je verspilling tegengaat. Want hoe is het idee van die verspil geen pilgids ontstaan? Is dat een eureka-moment onder de douche? Of hoe ging dat?
Dat komt omdat we zeg maar binnen de keten aanpak medicijnresten uit water, waar we dus met de waterschap ook aan tafel zaten, hebben we bestuurlijke afspraken opgesteld. En, want we hebben gekeken van wat kunnen we nou in de keten doen? Wie kan wat bijdragen aan het voorkomen van die medicijnresten in het water? Kijk, wat we net zeiden, hè, zolang we geneesmiddelen gebruiken, komen ze in het water terecht. Dus ook uiteindelijk zullen we toe moeten naar betere zuiveringstechnologieën. En daar is ook heel veel innovaties zijn daar mogelijk. Ook duurzame innovaties. Dus dat is in ieder geval mooi, want dat hebben we in ieder geval nodig. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk kijken van wat kunnen we aan de voorkant als zorgsector doen.
Ja.
En het is niet zo dat het gelijk het probleem van medicijnresten in het water oplost. Dus dat moet ook duidelijk zijn. Maar in ieder geval, als je geen medicijnen overhoudt, kan je ze ook niet verkeerd weggooien. Dus we hadden in de bestuurlijke afspraken aangegeven dat we willen werken aan het voorkomen van verspilling. En toen dacht ik, want ik vind het heel mooi, die ketenaanpak die we hebben voor die medicijnresten uit water, daar zijn we ook voor genomineerd door de Verenigde Naties. Vanwege het uitgangspunt dat we hebben van wat kan iedereen bijdragen. Dus dat je niet vingertjes gaat wijzen naar elkaar, maar meer vanuit alle disciplines van wat kan iedereen nou bijdragen. Want het vergt een ketenaanpak. En toen dacht ik van voorkomen van medicijnverspilling vergt ook een ketenaanpak.
Ja.
Want inderdaad, de voorschrijver kan iets doen, de patiënt zelf kan wat doen, de apotheker, maar ook de zorgverzekeraar, de overheid, het farmaceutisch bedrijf, de fabrikant. Want overal zit ook verspilling in de keten. En toen heb ik een ketenbrede projectgroep opgezet met ook Jessie als huisarts. Maar ook een ziekenhuisapotheker, een apotheker, een zorgverzekeraar aan tafel, een patiënt, dus iedereen. En toen hebben we gedacht van, wat kan iedereen vanuit zijn perspectief bijdragen? En daarnaast merk je ook dat er ook een samenhang zit tussen alle partners. Want uiteindelijk, en dat was ook wel een mooi nieuw inzicht, dan zie je hoe alles met elkaar samenhangt. Dus als voorbeeld, als je bijvoorbeeld vanuit de apotheek een medicijn voor een jaar meegeeft, in plaats van voor 3 maanden, dan kan dat verspilling geven bij de patiënt thuis. Maar ook bij een geneesmiddelbedrijf. Want op het moment dat, stel dat alle geneesmiddelen voor een jaar meegegeven zouden worden, een geneesmiddel gaat via de groothandel. Daarvoor wordt het afgeleverd door een farmaceutisch bedrijf. Die moet het vaak ook bestellen, internationaal, elders. En je kan je voorstellen dat een geneesmiddel wat nog maar een resterende houdbaarheid heeft van een jaar, daar kan de fabrikant niks meer mee. Want dat zal de groothandel niet kopen, omdat die dan niet lang genoeg houdbaar is bij de patiënt thuis.
Ja.
Dus wat er dan gebeurt, is dat je ook verspilling krijgt bij de farmaceut, omdat die geneesmiddelen niet meer kwijt kan.
Ja, omdat het dan de standaard is dat het er voor een jaar meegegeven moet kunnen worden, dus dan kan die niet meer meegegeven worden.
Ja, precies. Dus ook al als je voor 3 maanden meegeeft, moet het natuurlijk een lang genoeg resterende houdbaarheid hebben om af te leveren.
Ja. Zouden eigenlijk 35% kortingstickers op medicatie moeten plakken?
Ja. Je hebt natuurlijk allemaal mooie oplossingen, maar aandacht voor die logistiek, dat is inderdaad wel belangrijk.
Ja, nee, dat is inderdaad wel mooi. Dat had ik me inderdaad ook niet gerealiseerd, dat verband. En je bedacht dus, nou, we hebben een ketenaanpak nodig tegen verspilling. En je hebt een groepje om je heen verzameld. En hoe zijn jullie toen tot alle inhoudelijke tips gekomen?
We hebben de eerste paar keer, Jessie, dat weet je ook nog. Weet je, toen kwam er ook heel veel. Ja, iedereen had wel praktijkverhalen ook, hè? Dus dat was heel fijn om elkaar erover te spreken. Maar vervolgens denk je van ja, maar we moeten ook wel echt iets concreets gaan opleveren. En toen hebben we ook echt wel een live sessie met elkaar gehad. En een soort poster sessie. En toen hebben we zeg maar per ketenpartner, hebben we gewoon echt puur opgeschreven van wat zou die kunnen doen. We hadden al eerder een gids gemaakt op weg naar een duurzame farmacieketen. Dus daar hadden we ook wel mooie voorbeelden in staan. En sowieso met deze groep die we hadden, konden we sowieso al best wel veel voorbeelden bij elkaar verzamelen.
Ook, en er zijn al veel tips uit te halen. Hebben jullie nog een afsluitende boodschap? Ofwel iets wat nog niet aan bod is gekomen, wat je nog wel mee wil geven? Of wat voor jou echt de belangrijkste tip of het belangrijkste handelingsperspectief is van het afgelopen uur?
Nou, mijn conclusie is wel dat we allemaal invloed hebben op, dan op het stukje medicijnverspilling. Onderschat jezelf niet, onderschat je organisatie niet. Want iedereen heeft invloed en je kunt ook een positieve impact maken door ermee aan de slag te gaan.
Dankjewel, mooi. Brigitte?
Ja, ik zou zeggen, zet die groene bril op en kijk ook vanuit dat perspectief naar waar je mee bezig bent. En dat kan je eigenlijk altijd toepassen. Ja, ik denk, gezondheidszorg wordt ook vaak gezien als kostenpost, terwijl het ook juist een goede investering is. En ja, wat ik ook mooi vind om te zien, is dat farmaceutische bedrijven, daar zie je ook gewoon heel veel in beweging. Dus er zijn heel veel farmaceutische bedrijven ook die in 2025 al klimaatneutraal willen produceren. Of in 2025 of in 2030. En ook dat er al in een vroeg stadium van ontwikkeling van geneesmiddelen steeds meer ook naar de milieueffecten wordt gekeken. Dus dat wordt in een vroeg stadium van ontwikkeling, want daar begint het. Kijk, met de huidige middelen, ja, die zijn al 30 jaar op de markt. Daar gaat niet zoveel in veranderen. Maar het begint natuurlijk ook bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Om dan ook te kijken naar de milieu-impact. Dus ja, ik merk zeg maar, ja, op internationaal niveau is dat enorm ook in beweging. Dus dat biedt wel veel hoop ook.
Ja, mooi om te horen dat bij die farmaceuten die beweging en die ambitie er al zo is. Dat is internationaal al heel mooi, maar de voorschrijvers en de apothekers kunnen nog wat leren van ons internationaal, heb ik van jullie geleerd.
Dit was de Klimaatdokter podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Bekijk de Verspil geen pilgids via de link in de show notes.